Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Langs de Blauwe Donau.
Een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, terug welkom in de geschiedenis van Hongarije. De zware periode met de 150-jarige bezetting door de Turken is voorbij. Het viel grotendeels samen met het binnenkomen van de reformatiegolf, komende uit het Westen, waarbij volgens historici bijna 80% van de Hongaren het katholieke geloof verlieten en de katholieke kerk dreigde te verdwijnen. Maar we zagen dan een langzaam groeiend katholiek reveil met het herstel van een netwerk aan parochies, door het optreden van een aantal sterke figuren, met de hulp van kloosterorden en van Maria via vele bedevaartsoorden. Hongarije kwam na de bezetting door de Ottomanen onder het gezag van de dynastie van het katholieke huis van de Habsburgers, waarbij, even ter vermelding, tot einde 18e eeuw ons Vlaanderen samen met Hongarije en Oostenrijk onder dezelfde keizer bestuurd werden. In deze uitzending gaan we enkele belangrijke Hongaarse figuren doorlichten. Deze keer ook niet onmiddellijk in verband met het geloof of de kerk, maar toch wel interessant om even aan te halen. Een heel merkwaardig leven is het leven van de Hongaar Sándor Körösi Csomó. Hij werd geboren in 1787 in het Hongaarse Transsylvanië, vandaag Roemenië, als stellig uit een arm calvinistisch gezin. Na zijn universitaire studie aldaar studeerde hij verder in Wenen, Heidelberg en Göttingen. In Göttingen specialiseerde hij zich in de orientalistiek. Hij genoot hier bekendheid vanwege zijn beheersing toen van 13 talen. In 1818, 31 jaar oud, keerde hij terug naar het Hongaarse Transsylvanië en bereidde zich voor op een grote reis naar het oosten om de herkomst van de etnische Hongaren te achterhalen. Ik herinner eraan hoe uit het verre oosten tot zelfs China volkeren toekwamen in dit Oost-Europa, de Hunnen in de 4e eeuw en later de Avaren in de 6e eeuw. En zij kwamen toe in dat grote Karpatenbekken, een immens gebied waarbinnen we op de eerste plaats Hongarije kunnen plaatsen, maar ook Oost-Oostenrijk, zelfs delen van Oekraïne, Roemenië, Slowakije, Servië en Kroatië. En zo vertrok Sándor Körösi op 24 november 1819 eerst naar Boekarest, dan verder naar Sofia, Constantinopel, en vanwege een epidemie meteen door naar Alexandrië in Egypte. maar deze epidemie verplichtte hem onmiddellijk weer verder koers te varen naar Cyprus, Beirut, Tripoli, Aleppo, Mosul, Bagdad en alzo naar Teheran. In Teheran verbleef hij gedurende een langere tijd en verbeterde zijn beheersing van het Engels en het Perzisch. Maar het reizen zat hem in zijn bloed en weldra trok hij verder onder de Turkse naam Skenderbeg. Op 18 april 1821 bereikte hij Mashhad in het oosten van Iran, waar hij 6 maanden moest blijven omwille van oorlogsomstandigheden. In oktober 1821 trok hij dan over het Hindoekoesh-gebergte in het noordoosten van Afghanistan en bereikte Kabul op 6 januari 1822. Maar hij ging verder, zuidwaarts. Nabij de grens met Kashmir leert hij het Tibetaans. Maar snel trekt hij weer verder en komt terecht in de afgelegen vallei Zanskar in het westelijke deel van de Himalaya, toen een boeddhistisch koninkrijk. Het ligt helemaal in het noorden van India en was toen nog nooit door Europeanen bezocht. En hier startte de Hongaar Sándor Körösi een intensieve 16 maanden durende studie Tibetaans en boeddhistische cultuur onder begeleiding van een bekende lokale lama. Zijn cel aldaar is nog bewaard als herinnering aan hem. Van 1827 tot 1830 bestudeerde hij een collectie Tibetaanse manuscripten in het noordelijke Ladakh en voltooide zijn woordenboek, de Tibetan Grammar and Dictionary, een eerste grammatica en woordenboek Tibetaans-Engels. Hij wordt beschouwd als de eerste ontdekker van deze Tibetologie. In 1831, 44 jaar oud, vestigt hij zich in Calcutta om toe te zien op de vele publicaties en werkte hij in de bibliotheek van de Asiatic Society, waarvan hij trouwens erelid werd en bibliothecaris. En op dat moment sprak hij een 30-tal talen. 11 jaar later, in 1842, plande hij een nieuwe reis naar de Tibetaanse stad Lhasa. En zijn grote project was om met de hulp van zijn boeddhistische monniksvrienden in de beroemde bibliotheek in Lhasa sporen te vinden van de oorsprong van zijn Hongaarse volk. Na een lange voorbereiding vertrok hij in 1842, maar werd ziek aan malaria. Hij overleed op 11 april 1842 in Darjeeling aan de voet van de Himalaya en werd er begraven op een Engelse begraafplaats. De Hongaarse graaf en staatsman István Széchenyi liet op zijn graf schrijven: een arme Hongaar, zonder geld en roem, maar vol enthousiasme en liefde voor het land, en die altijd op zoek was naar de wieg van de Hongaren, viel hier onder het gewicht van zijn vermoeidheid. Hij slaapt zijn eeuwige droom ver van zijn vaderland, maar hij leeft in de zielen van de ware Hongaren. Een volgende belangrijke persoon uit Hongarije, en we zouden bijna vergeten dat hij uit dat land komt, is de grote componist en pianist Frans Liszt. Hij werd geboren op 22 oktober 1811 in de stad Raiding, vandaag gelegen in Oostenrijk, maar toen behorende tot Hongarije. En Liszt was een wonderkind en hij gaf zijn eerste openbare pianoconcert reeds op 9-jarige leeftijd in 1820. Hij geldt als een van de grootste pianovirtuozen aller tijden. Hij was tevens een succesvol en vooraanstaand pianoleraar en daarnaast een groot muziekhervormer en vernieuwer. Frans Liszt verdeelde zijn tijd voornamelijk tussen Wenen en Parijs, maar hij reisde ook door geheel Europa. In zijn laatste jaren reisde hij vooral tussen Budapest, Weimar en Rome. In deze Duitse stad Weimar was hij bijna 15 jaar hofkapelmeester. Alhoewel Liszt niet veel tijd doorbracht in zijn moederland Hongarije, probeerde hij toch de muziekcultuur in zijn land van herkomst te ontwikkelen. Hij ondersteunde alzo de oprichting van het Nationaal Conservatorium. In het buitenland maakte hij Hongaarse muziek bekend, zoals met zijn Hongaarse rapsodieën. Een van zijn bekende werken is zijn miscompositie ter gelegenheid van een verzoening tussen Oostenrijk en Hongarije. Wat was er gebeurd? Het jaar 1848 is in de geschiedenis gekend als een revolutiejaar, en dit in verschillende Europese landen. Veelal voor een meer liberale grondwet, maar ook een opkomend nationalisme en het bevrijd worden van vreemde heersers. En zo ook in Hongarije in maart 1848 ontstonden demonstraties in Budapest voor meer onafhankelijkheid, los van het keizerrijk. Gevolg was tevens een onafhankelijkheidsoorlog tegen het Oostenrijkse leger, met overwinningen en het uitroepen van een onafhankelijk Hongarije. Maar het was van korte duur, want het keizerrijk riep de hulp in van Rusland, die het land binnenviel, en alzo bekwam het land een Oostenrijkse gouverneur aan de macht. In 1867 kwam er dan toch een verzoening tussen Oostenrijk en Hongarije en ontstond er één grote monarchie bestaande uit het keizerrijke Oostenrijk en het koninklijke Hongarije. Maar elk land werd een onafhankelijke entiteit. Deze twee rijken werden trouwens de grootste Europese mogendheid op dat moment dat 51 jaar zou standhouden. En deze verzoening werd dan plechtig gevierd in Budapest op 8 juni 1867 met de kroning van keizer Frans Jozef I van Oostenrijk en keizerin Elisabeth van Beieren. En u kent ze wel, keizerin Sissi. En aan Liszt werd dus gevraagd een miscompositie te maken. Andere werken van Liszt zijn motetten, composities uitgevoerd door zangers en veelal op religieuze teksten en psalmen. Zo op een tekst van de heilige Ignatius van Loyola: Lichaam van Christus, red mij, bloed van Christus, bedwelm mij. Een Onze Vader en wees gegroet en andere missen konden ook niet ontbreken, zoals zijn mis van Esther Gom. Een van Liszt's favoriete teksten, waar hij muziek op zette, was O Salutaris Hostia, een hymne van de heilige Thomas van Aquino, of het Septem Sacramenta, de zeven sacramenten. en wie kent er niet zijn Ave Verum Corpus, die de diepten en hoogten van medeleven met Christus' passie en opstanding weergeeft. Franz Liszt overleed op 31 juli 1886, 74 jaar oud, in het bijzijn van enkele van zijn leerlingen. Ik laat het hierbij, er valt natuurlijk veel meer te vertellen over Franz Liszt. En ik eindig met een regel die hij neerschreef op de leeftijd van 62 jaar. Sta mij toe om ongaar te blijven, in mijn hart en in mijn gevoelens, van geboorte tot dood, ondanks mijn slechte kennis van de Hongaarse taal. En we gaan even luisteren naar een stukje uit deze kroningsmis van Franz Liszt. In het overlopen van enkele beroemde Hongaarse personaliteiten komen we bij een zekere Jozef Galamb. En hij heeft iets te maken met de toen sterk opkomende auto-industrie en in het bijzonder het merk Ford. Maar we gaan eerst eventjes de oceaan over naar het toenmalige Amerika. Een tijdgenoot van Jozef Galamb was Henry Ford, tussen haakjes waarschijnlijk van Nederlandse of Belgische afkomst. Ford richtte, na twee mislukkingen, een derde bedrijf op, Ford Motor Company, in 1903. In 1913 ontwikkelde hij voor het eerst een massaproductie van wagens door het systeem van de lopende band. En ondertussen, in Hongarije werd Jozef Galamb geboren in 1881 uit een arme Lutherse familie in Makó, een 200 kilometer ten zuidoosten van Budapest. Na zijn studies aan de Technische Industriële Hogeschool in Budapest werkte hij in de Hongaarse Automobielcompagnie, maar reisde dan Europa door en werkte in vele Duitse steden als geschoolde arbeider in het assembleren van automotoren, waarbij elke motor door slechts één man kon gebouwd worden. Toen Jozef Galamb hoorde over een wereldtentoonstelling van auto's in het Amerikaanse St. Louis, legde hij al zijn spaargeld bijeen en vertrok in 1903 naar de Verenigde Staten. Maar in plaats van snel terug te komen, zoals oorspronkelijk gepland, bleef hij er. Heel snel vond hij werk in dezelfde sector en in 1905, 24 jaar oud, maakte hij voor de Ford Motor Company ontwerpen van nieuwe modellen. Uiteraard ontmoette de Hongaar Joseph Galamp ook Henry Ford. Hij werd snel hoofdontwerper. En om een verhaal kort te maken, mogen we het bekende en succesvolle model T van Ford op de naam plaatsen van deze Hongaar. Een wagen niet te duur en zeer gemakkelijk te besturen. De populaire naam was Tin Lizzy of in het Hongaars Badok Buske. In 1918 was de helft van alle auto's in de wereld een Ford Model T. Er werden er trouwens meer dan 15 miljoen van verkocht. Het ontwerpen deed Joseph Galamp samen met een collega, ook geboortig uit Hongarije, Eugène Farkas. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontwierp hij anti-onderzeer detectiesystemen. Maar Joseph Galamp vergat zijn vaderland niet. Hij bezocht vaak zijn land bij de Vereniging van Hongaarse Ingenieurs en Architecten. En alzo richtte hij in 1921 een studiebeurs op voor de arme studenten aldaar die hoger onderwijs wilden volgen aan de handelsschool. Maar hij zorgde ook voor werkgelegenheid en zo werden de modellen Ford V8 en Ford Eifel vanaf 1935 geassembleerd in Hongarije. Tussen haakjes, het jaarinkomen van Joseph Galamp bedroeg $75.000, wat toen overeenkwam met het jaarsalaris van de president van de Verenigde Staten. Maar hij heeft zijn medewerkers altijd met hart en ziel beschermd en verdedigd. Bijvoorbeeld, toen hij hoorde dat een aantal moest vertrekken, zocht hij persoonlijk voor andere jobs voor hen. In 1944 ging hij met pensioen na een hartinfarct en overleed in 1955 in de automobielhoofdstad Detroit. Hij was gehuwd en had twee dochters, Claire en Gloria. Het leven van deze Hongaar Joseph Galamp bewijst dat je je doelen kunt bereiken met een sterke wil en moed.
Thank you. Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
István Rigozzi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
István Rigozzi werd dus in Brugge op zondag 28 maart 1943 tot priester gewijd en vertrok terstond, volop tijdens Wereldoorlog II, naar zijn Hongarije. Hij werd aangenomen door de bisschop van Vaats en bekwam een eerste benoeming als kapelaan en godsdienstleraar in een grote voorstad van Budapest, Pest Erzsébet of Pest Sint Elisabeth. Zijn pastoor werd deken-kanunik Décei. De Hongaren vochten vanaf het begin van de oorlog mee met de Duitsers in Joegoslavië, Roemenië en Tsjechoslowakije. In maart 1944 grijpen de Duitsers effectief de macht, wat dan vooral voor de Hongaarse Joden zeer erge gevolgen had. Het echte oorlogsgeweld bereikte Hongarije in april 1944 toen de Amerikanen en Britten Budapest bombarderen. En een van de grote gevolgen van de bombardementen waren de vele weeskinderen. En daarover ontfermde István zich, als ook over de Joodse slachtoffers. Zijn weeskinderen noemde hij zijn arendjongskens. En hij voedde hen op naar het voorbeeld van de KSA die hij had leren kennen in Vlaanderen. En de lijfspreuk was: alles voor de arendjongskens en de arendjongskens voor Christus, voor God. Ze wonen in een kapotgeschoten huis in de Descheustraat, waar hij begon aan te bouwen. En ondanks de oorlogssfeer slaagde hij erin zijn weeskinderen toch een mooie kerst te bezorgen. Hij krijgt grote hulp van onder meer een 20-jarige jonge vrouw, Kemeni, Jolaan of Jolika, genoemd als Kis Mama of Moedertje, die 30 jaar lang lief en leed deelde met priester István. Ook was er de moeder van een van de kinderen, Mami, genaamd. In augustus 1944 beginnen de Russen dan Hongarije binnen te vallen via Roemenië. De Hongaarse leider Horthy voelt de nederlaag aankomen en sluit een verdrag met Moskou. Hierop grijpen de Hongaarse nazi-gezinde pijlkruisers de macht en voeren een schrikbewind. Maar vanaf januari 1945 naderden de Russen Budapest.
In januari 1945 werd de toestand zeer hachelijk. Het Sovjetleger had Soroksar bereikt en we hoorden het oorlogsgeweld dichtbij. De straten waren ontvolkt en de Duitse tanks rolden lawaaierig voorbij. Ik liet mijn kinderen in veilige handen achter en fietste verscheidene keren naar de binnenstad van Budapest. De voorzienigheid was me duidelijk nabij, want telkens vond ik wat eten voor mijn kinderen. Eens kwam ik juist op tijd toen een granaat een paard had neergeveld. De hongerige mensen bestormden het dode dier, dat in enkele ogenblikken in stukken was gereten. Men liet me een volledige hesp en achterpoot voor mijn weeskinderen. Met moeite kon ik het vlees op mijn fiets binden. De mensen keken verwonderd naar die priester, die met een groot stuk paardenvlees op zijn fiets voortzwoegde. Een werkman sprak me aan. Waar naartoe met die paardenbil, eerwaarde? Ik breng die naar mijn hongerige weeskinderen. Het was een grote verlichting toen die brave man me hielp de zwaar beladen fiets voor te duwen. De kleinen ontvingen ons met jubelkreten. Het was al laat, maar mijn vriendelijke helper stak nog een handje toe om het vlees te snijden. Dankbaar gaf ik hem zijn deel. De vrouwen van de huishouding braden onze kostbare buit en zo hadden we dagenlang vlees, dat we al meerdere weken hadden gemist. Een andermaal fietste ik naar de pastorij van Patsirta. De streek leek zodanig uitgestorven dat ik met een gerust hart mijn fiets tegen de omheining plaatste. Vanuit zijn schuilplaats riep de pastoor mij toe. Hoe ben je hier geraakt? De Russen zijn nog slechts een paar honderd meter van hier. En ieder ogenblik kunnen ze doorbreken. Haastig nam ik afscheid, want ik hoorde de kogels al fluiten en de obussen ontploffen. Een van mijn fietsbanden werd geraakt, zodat ik verplicht was lopend mijn fiets voor te duwen. En kogels suisden langs mijn oren. Terugtrekkende Duitse soldaten, te voet of op wagens, stormden me voorbij. Terwijl ik ons huis binnenvluchtte, riep ik: De Russen zijn in aantocht. Blijft allemaal binnen. We barricadeerden ons in ons huisje. De kinderen waren echt in paniek. Ofschoon ik ze wilde kalmeren met te zeggen dat de Russische soldaten geen kinderen zouden kwaad doen. Onze Joodse familie verzekerde ons dat zij ons zouden beschermen, mochten de soldaten toch komen. Na een beroerde nacht met zwaar geschut was het oorlogsrumoer de volgende morgen gestild. Die heugelijke morgen van 9 januari... ik vergeet die nooit meer, waagde ik me behoedzaam op straat. Ik ontmoette er een vrouwtje dat water ging halen. Ach, eerwaarde, de Russen zijn reeds in de grote kerk. Ze gaan van huis tot huis om Duitse soldaten te zoeken. Op mijn toog speelde ik een groot kruis en op mijn arm een rood kruisband. En zo trok ik uit om de toestand te verkennen. De kerk zag er van binnen smerig uit. Overal vuilnis, alsof de soldaten er de nacht hadden doorgebracht. Ik haastte me naar de crypte, waar ik het heilig sacrament en het kostbaar vaatwerk verborgen had. Ook daar was alles overhoop gehaald, maar God dank, de soldaten hadden de schuilplaats niet ontdekt. En dankbaar knielde ik voor het sacramentsaltaar neer en liet verder alles onaangeroerd, want dit was voor het ogenblik de veiligste plaats als tabernakel. In de sacristie vond ik al de misgewaden op de vloer, en verscheidene alben en altaardwalen waren verdwenen. De pastoor vond ik in de kelder van zijn pastorie, en hij zei me bedroefd, dat hij de enige plaats was waar hij nog mocht verblijven, want de soldaten hadden al de kamers in zijn huis bezet. Toen ik de deur van mijn eigen kamer opende, viel ik haast omver van de tabaksrook en de alcoholstank. Het was er vol soldaten. Ik trachtte met tekens uit te leggen dat dit mijn kamer was. Een van de soldaten duwde me een fles brandewijn in de hand. Tevergeefs weigerde ik te drinken. Ik was verplicht een slok te nemen en die brandde in mijn keel. Ik begon te hoesten en de tranen liepen uit mijn ogen. Tot groot vermaak van de soldatenbende. En opgelucht kon ik uit de kamer wegwaggelen. Op straat botste ik op soldaten die schoten losten, maar die tot mijn grote verbazing acht sloegen op mijn priesterkleed en het kruis op mijn borst. Hoeveel avontuurlijke tochten heb ik toen meegemaakt tussen Pest Sint-Elisabeth en Maria Remete. Ik had niet alleen de zorg over mijn weeskinderen, maar ook over moeder en de vele vluchtelingen en daklozen die in het ouderlijke huis verbleven. De terugtrekkende Duitsers hadden al de bruggen over de Donau opgeblazen. Slechts over een gehavende schipbrug kon ik met mijn fiets de stroom oversteken. Aan beide uiteinden van dit schip hielden Russische soldaten de wacht. Toen ik ongeveer in het midden van de schipbrug stond, richtte een van de soldaten zijn geweer op mij en wees naar mijn fiets. Ik begreep wel dat hij deze opeiste. Mijn eerste gedachte was te vluchten, maar dit zou niet verstandig zijn, want er stonden soldaten op wacht aan de andere kant van de stroom. En tevergeefs legde ik uit dat ik de fiets nodig had als ziekenverzorger van het Rode Kruis. "Het is oorlog," schreeuwde de soldaat. "Wij hebben jouw fiets meer nodig." Aan de oever stond een grote vrachtwagen vol fietsen. Ook mijn trouwe gezel werd tussen de anderen gegooid. Het was laat in de avond toen ik Maria Remete bereikte. Een Joodse lerares, die sinds lang met haar dochter bij ons verbleef, gaf me het adres van een vriendin van haar in Pest Sint-Elisabeth. Zij had haar een damesfiets op de zolder gezet. Indien die fiets er nog stond, kon ik die gerust gebruiken. De fiets vond ik, goddank, in goede staat. En zo kon ik de voedselinzameling voortzetten. Er kwam geen einde aan de wanorde en ook de bevoorrading werd steeds maar slechter. We kregen een koude winter met veel sneeuw. En met onze gehavende slede sleepten we brandstof naar huis. Zodra de avond inviel, waagde niemand zich nog op straat. Elke avond barricadeerden wij ons huisje. Op een avond beukte een dronken Russische soldaat met de kolf van zijn geweer op onze deur. Wat kon ik anders doen dan die openmaken en gaan kijken? De soldaat wilde met geweld ons huis binnendringen. Ik versperde hem de weg, doch hij werd woedend en bedreigde mij met zijn geweer. Ik kon hem dit geweer uit zijn handen wringen en hem buiten stoten. Razend ging hij me te lijf. Hij sleurde aan mijn toog en mijn armen. En op zijn geschreeuw kwam de patrouille toegelopen. Hij werd aangehouden en weggeleid. Uitgeput viel ik daarna neer op de drempel, bevend over gans mijn lichaam. Mijn God, hoe heb ik het aangedurfd tegen een woedende dronken soldaat? Het was als een strijd van David tegen Goliath. Wat zou er gebeurd zijn? Had hij ons huis kunnen binnendringen? Wat met de drie weerloze vrouwen en mijn weeskinderen? Ook een 20-jarig meisje, Jolaan genoemd, was bij ons. In Budapest werd ze eerder al door een schot in de buik getroffen. Haar zuster bracht haar op een slede naar Pest Sint-Elisabeth, want ze vonden geen hospitaal waar ze verzorgd kon worden. Men zorgde voor een voorlopig verband en zo belanden de twee meisjes bij ons, waar ik hen in de keuken een lichtplaats kon bezorgen. Toen ik me na de val moeizaam had opgericht, stak Anna Neni geschrokken het hoofd buiten. "Toch niet ergs, Atja? Ik hoop dat je niet gekwetst bent." "Goddank, het is niet erg. Alleen maar deze, mijn enige toog gescheurd, en al de knopen eraf. Heb ik het u niet gezegd, Atja? Maar je hebt niet naar mij willen luisteren. Waarom uw anderen uw betere soutanen laten versnijden voor de kinderen? Geen zorg, misschien vind ik wel een andere soutane in de pastorij. Maar daar kon ik moeilijk binnen geraken, want het wemelde er van soldaten. Toen pastor Detsei me zag, ademde hij verlicht. Ach Pietju, je bent toch gekomen. De Russen hebben zich in de pastorie genesteld, alsof ze hier eeuwig willen blijven. Ik heb alleen nog een hoekje om er te leven, en wat kan ik hier nog doen? Ik denk nu aan iets, Atja. Destijds had u er bezwaren tegen dat ik zoveel kinderen aanvaarde. Als ik nu enkele van die kinderen bij u zou brengen, dan kan u aanvoeren dat u gans het huis nodig hebt als weeshuis. Goed, Pietju, goed. Je mag er wel 100 brengen, als ik maar van dat gespuis verlost geraak. Ik ging naar de Russische autoriteiten in de Erzsébetstraat. Het was niet gemakkelijk om tot bij de stadscommandant te geraken. Hij bekeek me met belangstelling.
Wat komt die pope hier zoeken?
Ik heb vele weeskinderen, jongens en meisjes. En ik schetste een dramatisch beeld. Maar er is geen weeshuis. Waar moet ik hen brengen? Ze zouden een plaats kunnen vinden in de pastorie, maar die zit vol soldaten. Kon ik maar mijn weesjes in de pastorie onderbrengen? De kolonel wenkte zonder aarzelen een officier. De soldaten moeten vandaag nog de pastorie verlaten. Aangemoedigd door mijn succes, zei ik tot de tolk: men heeft mijn fiets genomen. De kolonel sprong recht en schreeuwde verbolgen: de Russen stelen niet. En hij bonkte met zijn vuist op tafel. Hij wees naar de deur en ik spoedde me heen. En tegen de avond verliet de laatste soldaat de pastorie. Intussen kwamen de kapelaans ook terug en namen hun kamers weer in. Van de verhuizing van mijn weesjes kwam natuurlijk niets terecht. We kregen echter de officiële convocatie dat de geestelijkheid van de parochie voor de zuiveringscommissie moest verschijnen. Kanunnik deken Detsjei wou het indruk maken en meldde zich aan in vol ornaat met borstkruis en kanunnikmantel. In mijn afgedragen toog geleek ik op een mus naast een arend. Ik werd de eerste binnengeroepen. De commissie zat aan een lange tafel. Ze staken de hoofden bij elkaar. Wij weten dat u de armen geholpen en de Joden verborgen hebt. Nu draagt u de zorg voor weeskinderen. U komt in aanmerking voor een eervolle vermelding. Een soort dokter voegde er nog aan toe. U draagt ook de zorg voor een gekwetst meisje. We zullen haar in het hospitaal opnemen voor operatie. Toen ik buiten kwam, vroegen mijn gezellen nieuwsgierig: wel, hoe is het afgelopen? Ze waren verwonderd dat het verhoor slechts enkele minuten geduurd had. Het verhoor van onze pastoordeken duurde heel wat langer. Het luid geroep dat uit de kamer tot ons doordrong, liet ons iets ergs vermoeden. En toen twee politiemannen hem wegleidden, kon hij mij nog toefluisteren: ze hebben me aangehouden. Breng een burgerpak naar de politie. Het lot van mijn pastoor ergerde me en deed me pijn. Ik haastte me naar de pastorie, raapte er de meest noodzakelijke dingen bij elkaar en bracht de spullen naar de politie. Toen een politieman zijn toog bracht, zag ik er bloedvlekken op. Later vernam ik hoe meedogenloos hij geslagen werd en geïnterneerd in een steenbakkerij. Regelmatig bracht ik hem een pakje. Doch zij lieten me niet toe met hem te spreken. Op zekere dag zag ik geïnterneerden in de Kossuthstraat een vuilniswagen voortduwen. Vooraan onze pastoor Deken, moeizaam zwoegend aan de disselboom. Heer Kanunnik, riep ik ontzet en liep hem tegemoet. Een bewaker duwde we met een smalend glas opzij. Hij is geen kanunnik meer, hij is een geïnterneerde. En toen onze pastoor me droevig aankeek, zag ik Christus die zijn kruis droeg. De voedselschaarste werd met de dag meer problematisch. Er was maar één oplossing, naar de buiten trekken en voorraad verzamelen. Een jonge vrouw vroeg me haar te vergezellen, samen met haar moeder. Deze had een broer priester in Kiskun Holash. Ze wilde hem gaan bezoeken, want hij had sinds maanden niets meer van zijn familie gehoord. Maar alleen durfde ze toch niet daarheen gaan. Voor mij leek het een goede gelegenheid om op het platteland te geraken en Latsi, één van onze kapelaans, bood zich aan om ons ook te vergezellen. Ik hoorde dat deze nacht vanuit het station de eerste trein zou vertrekken. Natuurlijk was het een goederentrein. We waren goed op tijd in het station en toch was het al moeilijk een plaatsje te vinden. Er waren zoveel mensen die terugkeerden naar de buiten of daarheen reisden op zoek naar levensmiddelen. Het was een ijskoude winteravond en in de wagons waren vele kinderen, zelfs zuigelingen. Latsi, zei ik aan mijn collega, hier vriezen we dood deze nacht. Willen we eens gaan rondneuzen? Het station stond vol konvooien. In een van de wagons ontdekte ik een kleine ijzeren kachel met een lange buis. De redding is nabij, riep ik vol blijdschap. Nu moeten we nog aan brandstof geraken. 5, 6 mannen sprongen uit de wagen en staken een handje toe. In een oogwenk kwamen ze terug met wat hout en een paar emmers kolen. Weldra ronkte ons kacheltje en vulde de wagon met een aangename warmte. Konden we nu maar gauw vertrekken, zuchtte een vrouw die een wenend kind droeg. Het kind begon steeds maar luider te schreien. Dat kwam ons verdacht voor. Te meer dat we ook een vreemde geur gewaar werden. Enkele vrouwen riepen haar toe, haar kind proper te maken. Ach, lieve mensen, jammerde de vrouw. Hoe moet ik dat aanvangen? We hebben niets. Vlug hadden wij wat samengeraapte vodden bijeen en krantenpapier. Het vuile boeltje werd zorgvuldig verpakt en in haar korf gemoffeld. Plots werd een schuifdeur met veel geraas opengerukt. Een soldaat loerde naar binnen, greep het korfje en verdween in de duisternis. Niettegenstaande de grote spanning, brak iedereen uit in een schaterlach. Die zal nogal opkijken naar zijn oorlogsbuit. Eindelijk kwam onze trein in beweging. De pastoor was zo gelukkig zijn zuster en zijn nicht te kunnen omhelzen. We waren uitgehongerd, maar we vonden er alles wat we maar konden begeren. En toch smaakten die lekkere dingen mij niet, als ik aan mijn weeskinderen dacht, die nu beslist honger leden. Ik maakte mijn zorgen aan de pastoor bekend, die nog dezelfde dag een inzameling organiseerde. In de avond brachten de parochianen een ontzaglijke hoeveelheid levensmiddelen voor de kinderen samen. Wat een weelde! Zelfs ganzen, eenden en kippen waren erbij. Mooi zo. Maar de pastoor krabde in zijn haar en ik ook. Hoe krijg ik dat nu allemaal thuis? Er is geen enkel paard in Ganzetorp en de trein? God weet wanneer die weer eens naar Pest rijdt. Op de binnenkoer van de pastorie zag ik een grote wagen met 4 wielen. Meneer pastoor, kunnen wij die wagen even in leen krijgen? Niet in leen, mijn beste. Neem die maar gerust mee. Iemand, ik weet niet wie, heeft die hier achtergelaten. Goeie reis ermee. We begonnen in te pakken en te laden. De pastoor deed er nog een grote zak aardappelen en een vaatje honing bij voor de kinderen. En nu naar bed, want zo'n reis moet je flink uitgerust ondernemen. Naar bed? Geen sprake van, meneer pastoor. Wij vertrekken aanstonds, nietwaar, Latsie? Je bent het toch met me eens? Jawel, laten we maar vertrekken, antwoordde hij lachend. We bonden een petroleumlamp aan de wagen en enkele misdienaars boden zich aan om ons te helpen tot aan het Groot Kruis. Ook de pastoor stak een hand toe en zegende ons toen we aan het kruis alleen verder reisden in de donkere nacht. Onze lading woog minstens 250 kilogram en we hadden 140 kilometer af te leggen. De weg was zeer slecht en de huilende wind joeg ons de bijtende sneeuw in het gezicht. Koud hadden we echter niet. We zweten van de inspanning. Wat was die nacht lang op de uitzichtloze baan. Bij dageraad reden we een stadje binnen. De zusterkes der armen ontvingen ons met verrukking. Wij droegen de mis op in hun kapel en kregen er een stevig ontbijt. Ze drongen er wel op aan dat we wat zouden blijven uitrusten. Maar ik dacht aan de hongerige kinderen. Op de macadambaan naar Ketskemet konden we flink vorderen en we hadden nu de wind in de rug. Het was omstreeks de middag toen een Russische vrachtwagen ons bijna in de sloot reed. Ik schreeuwde luid van de hevige pijn die ik in mijn schouder voelde. De vrachtwagen stopte. Terwijl ik mijn bezeerde schouder betastte, kwam Latsie toegelopen en pompte mijn arm wat op en neer. Er is niks gebroken, stelde hij deskundig vast. Maar ik zag sterren, veel nieuwe. 2 Russische soldaten kwamen op ons toe. Ik dacht dat ze me kwamen helpen. Davash, laten we gaan. En hij wees naar de vrachtwagen. Latsie, die willen ons meevoeren. Met gebaren legde ik hun uit dat ik priester was, op zoek naar eten voor mijn weeskinderen. Ze bekeken mij van onder tot boven en zagen het kruis op mijn toog. Na even beraadslagen lieten ze me gaan, doch Latsie, die een soort scoutskostuum droeg, grepen ze bij de arm. Jij gaat met ons mee, soldaat. En ze duwde hem op de wagen. Latsie, laat me toch niet alleen, kreunde ik. Maar de vrachtwagen reed weg, in volle vaart. Wat nu met mij, heer? Jij zal me toch niet verlaten? Met een stevige streng over mijn borst gespannen, trok ik de kar voort als een muildier. Ju, paardje, ju! De kilometers waren eindeloos lang. Het zweet stroomde van me. En iedere kilometerpaal was voor mij een statie van de kruisweg. Als ik 2 maal deze kruisweg doorzwoegd zal hebben, zal ik in Ketskemet zijn. En inderdaad, bij valavond op het einde van de 2e kruisweg strompelde ik de stad binnen. Hela Pitiu, je bent er ook geraakt. Hij stormde naar me toe. Mijn priestervriend.
Inderdaad, priester Latsie was er ondertussen in geslaagd te vluchten toen de Russen een herberg opzochten en slechts 1 bewaker bij de vrachtwagen achterlieten. De 2 priesters, Istvan en Latsie, konden slapen in het klooster. van de paters piaristen en heel vroeg in de morgen, na de heilige mis, op te dragen en ontbeten te hebben, vertrokken ze met een zware kar vol nieuwe moed naar Pest Sint Elisabeth. Maar onderweg doken weer Russische soldaten op.
Vodka, vodka, riepen ze. Ik spreidde mijn armen open om ze duidelijk te maken dat ik geen vodka had. Maar Latsi opende zijn rugzak en haalde een fles abrikozenbrandewijn uit. En die fles verhuisde van mond tot mond. Davash, jullie mogen gaan donderop. Terwijl ze de fles nog doorgaven, maakten wij ons uit de voeten. En zo kwamen we aan de grens van Pest Sint Elisabeth. En daar namen bekenden de hulpactie over. Ofschoon het nu al laat in de avond was, kwamen mijn weesjes half gekleed toegelopen en hingen ons aan het lijf. Atja, Atja, we dachten dat je dood waart. U zijt net op tijd gekomen, Atja, want onze voorraad is op. We hebben de kinderen geen avondmaal kunnen geven. Maar dit avondmaal werd een kermis. Ik ging direct slapen, want ik had pijn over gans mijn lichaam en mijn voeten waren met blaren overdekt. Mijn collega sliep naast me. We waren zo uitgeput dat we het lawaai van de kinderen niet eens gewaar werden.
Ik zag dat de Russen niet waar altijd meer Ungari naderden. Ik was zeker dat Ungari zal ook overgerompeld worden door de Russen. En ik wilde daar zijn om mijn volk te helpen en ook bij mijn moeder te zijn.
Mijn Arendjonskens, dat was een grote familie. Het is wonderlijk hoe die kinderen elkander hebben opgevoed. Want feitelijk als pedagoog, ik was maar alleen. Ik had zoveel kinderen en ik moest voor zoveel zorg dragen. En ik heb de kinderen trachten aan te leren dat zij moeten elkander voorbeeld geven, elkander helpen.